Mogen wij u allen, zover het mogelijk is, verzoeken te gestaan.
Geliefde broeder Filerius, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden, gemeente, zoeken wij dan nu eerst voor alle dingen samen het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, u bent het die ons hier samenbrengt. En u weet ook de droeve reden waarom wij hier samen zijn. Gij hebt een geliefde vrouw. Een zorgzame moeder en overgrootmoeder, weggenomen uit het leven. Onze zuster Maria Filerius Vogelaar. Vorige week zaterdag hebt gij haar uit dit leven weggenomen. Heer, en dat is telkens weer een ontzaglijk aangrijpend gebeuren. Als een mensenkind het leven met de dood verwisselt en ingaat in het eeuwige leven. Heere, dat betekent dat zij voor u moest verschijnen, want dat maakt de dood tot een ontzaglijke werkelijkheid. Heere, en nu is het zo'n groot wonder dat zij wist van die komende ontmoeting voor de hemelse rechter. En zij toch daarin vrede vond. Rust. Omdat zij wist niet alleen te moeten verschijnen voor de heilige en de rechtvaardige. Maar dat er zou zijn een borg die een volmaakte gerechtigheid had aangebracht, ook voor haar Heer, en dan kan een mens sterven. Hoe aangrijpend het sterven ook is. Als wij een geliefde man moeten loslaten. Onze kinderen waar we ons leven lang voor gezorgd hebben. Afscheid nemen van kleinkinderen achter kleinkinderen. Waar we met zoveel banden aan verbonden zijn. Heren, maar als u een blik schenkt op het eeuwige zalige leven, dan kunnen we loslaten en dan worden we ook losgemaakt. Heer, en zo zijn we dan hier met de bedroefde familie, maar toch niet zonder hoop. En dat neemt de bitterheid uit het sterven weg. Dan is daar wel de smart, maar dan is het een geheiligde smart. Een smart met dankbaarheid. Heere, want dat heeft hij ook beleden. Toen mijn vrouw binnengebracht werd. En het avond en nacht werd. En de kinderen huiswaarts gekeerd zijn. Heb ik mijn knieën gebogen. En gezegd, dank u, Heere. En dat bent u zo eeuwig waard. Als u een vrouw schenkt in de natuur. Als u liefde geeft tot elkaar. En als u een huwelijk zegent met kinderen en kleinkinderen. Heren, dan blijft er toch alleen maar dankbaarheid over. Voor alles wat u in haar geschonken hebt. En laat dat zo ook mogen blijven, Heren. Dat u in alles de eer zou ontvangen. Zo dragen we ze hartelijk aan u op. Onze geliefde broeder met zijn kinderen en kleinkinderen. We denken ook aan de verdere familie, aan de zusters. Heren, wilt u ook bij hen blijven? De kring wordt steeds kleiner. En ook daarin komt de boodschap vanmiddag tot hen. Bereid ook gij uw huis. Want hun jongste zuster is hen voorgegaan. Zij hebben al meer genadetijd gekregen dan zij. Heren, dat ze die tijd ook gebruiken zouden. En zich haasten en spoeden om hun levenswil. Maar laat het ook gelden voor de kinderen en de kleinkinderen. We weten niet of we 78 jaar worden. Dat is bij u bekend. Maar voor ons geldt dat er maar slechts één schrede is. Tussen ons en de dood. En daarom bidden wij u. Laat ook het woord van middag in al zijn ernst klinken, Heren. U bepaalt ons er vanmiddag bij. Dat we allemaal eenmaal rekenschap moeten geven. Heren, maar geef ook dat het door mag klinken. In de bediening van het woord. Dat er nu voor arme verloren zondaren nog doen aan is. Heer, laat die boodschap gehoord worden en weerklank mogen vinden in de harten van ons allemaal. Wil zo bij ons blijven. Opent u vanmiddag zelf de schriften, Heer. En geef dat we aan uw voeten mogen zitten. Te luisteren ook wat u in deze rouwsamenkomst tot ons te zeggen hebt. Heer, gedenk allen die daar een plaats en taak in hebben. We denken ook in het bijzonder aan onze geliefde broeder, van de Slik, met allen die om hem heen staan. Geef hem wijsheid, de taak die hij ook hierin te vervullen heeft. Wij bidden het u, laat het alles goed mogen verlopen. Heer, dat we ook terug mogen zien op een goede, zegenrijke, onvergetelijke begraafdag. Heren, dat is ook nog een wonder als u dat geven wilt. Blijf zo bij ons. Gedenk ook aan uw Sion, dat ook vanmiddag in uw huis mag zijn. Heren, vertroost ze ook. En wilt u zelf ook spreken. En geef ook. Dat als ze het woord mogen horen, daarin uw stem mogen horen. en onderwijs mogen ontvangen. Heer, we dragen ze aan u op. Al die jonge mensen. Waar ook onze zuster zoveel van hield. Heer, ze kon het nieuwe leven niet geven. Hoewel dat haar verlangen was. Maar u kunt het wel geven. En geeft u het vanmiddag. Aan al die kinderen. Heere, dat het nog waar mag zijn. En gij gaat voort. Van geslacht tot geslacht. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden het u om Christus wil alleen. Amen. Liefden, wij willen met elkaar lezen. Psalm 94. Psalm waarvan ook een tekst boven de rouwbrief staat afgedrukt. En wel het 19e vers. Maar voordat we daarna gaan luisteren, willen we samen met elkaar de 94e psalm lezen. O God der wraken, o Heere, God der wraken, verschijn blinkende. Gij rechter der aarde, verhef u. Breng vergelding weder over de hovaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugden opspringen, uitgieten, hard spreken, alle werken der ongerechtigheid zich beroemen? O Heere, ze verbrijzelen uw volk en ze verdrukken uw erfdeel. De weduwe en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen en zeggen: de Heere ziet het niet en de God Jacobs merkt het niet op. Aanmerkt gij onvernuftigen onder het volk en gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Zou die het oorplant niet horen? Zou die het oog formeert niet aanschouwen? Zou die de heidenen tuchtig niet straffen? Hij die de mens wetenschap leert? De Heere weet de gedachten der mensen dat ze ijdelheid zijn. Welgelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt. En die gij leert uit uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddelozen gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten. Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid en aan alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Ten ware dat de Heere mij een hulpe geweest was. Mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide, mijn voet wankelt. Uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met u vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting? Zij rotten zich tezamen tegen de ziel des rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. Doch de Heer is mij geweest tot een hoog vertrek en mijn God tot een steenrots mijner toevlucht. En hij zal hun ongerechtigheid op hun doen wederkeren en hij zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere onze God zal hen verdelgen. Tot zover de schriftlezing. Geliefde broeder Vilerius, geliefde kinderen, kleinkinderen, verdere familie ook, de zusters van Maria, vrienden, familie, gemeente. We zijn hier vanmiddag samengekomen in dit huis des Heren, omdat hij zelf op 21 augustus onze geliefde zuster heeft weggenomen in de leeftijd van 78 jaar. Onze zuster is geboren in de secretaris Nijstraat. Het huis dat nog steeds door haar zus Corrie wordt bewoond. En ze was de jongste van 4 kinderen. En ze groeide op in een gezin waar de vreze des Heren gekend werd. Haar ouders waren ernstige en nauwgezette mensen. En die opvoeding die zij daar in die eenvoudige woning heeft meegekregen, hebben heel haar leven gestempeld. Ze groeide op, werkte onder andere bij de PTT, toen nog het verbinden van telefoontoestellen aan elkaar als telefonisten. Ze trad in het huwelijk met broeder Valerius en mocht ook samen met hem vele jaren de zondagsschool dienen, de kinderen. En als ik dat woord zeg, dan teken ik eigenlijk haar leven. Dienen en zorgen. Eigenlijk zijn in die begrippen haar leven getekend. Daar ging het om. Vrouw zijn van de man van wie ze hield. En zorgen voor de kinderen die haar dierbaar waren. Veel vriendinnen en vrienden had ze niet. Je kon het haar wel eens horen zeggen. Met mensen val je toch altijd om. Ze zocht wel de omgang met hen die de Heere vrezen. Zo kwam ze regelmatig bij zuster Human, zuster Verhagen. Maar heel haar leven was toch eigenlijk wel gericht op haar gezin. En dan aan dat zorgende leven kwam een einde. Vorig jaar ging het zich aankondigen. Ja, mevrouw, het is niet goed, u hebt de gevreesde ziekte. Onderzoeken volgden, behandelingen. Maar in november klonk toch de boodschap. Mevrouw, de behandelingen hebben niet het gewenst effect. Wij kunnen eigenlijk niets meer voor u doen. Dat was het moment waar onze tekst ook over spreekt. Als mijn gedachten zich in mij vermenigvuldigden. Want dat is een hele boodschap, geliefden. En eigenlijk zegt het woord het elke keer tegen u. U moet sterven. En dat wist ze ook wel. Daar was ze bij opgevoed. Daar leefde ze bij. Maar het werd nu werkelijkheid. Als mijn gedachten zich in mij vermenigvuldigden. O God, ik moet sterven. En dat is u ontmoet. En in die weg wilde de Heer overkomen. En zoals onze tekst dat ook zegt, haar ziel vertroosten. En in die weg mocht ze het eens worden met de afbraak van haar lichaam. Het ziekbed dat aanstaande was. En ze mocht het zeggen. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Kwam geen opstand, geen bitterheid, geen verzet. Maar een overgave aan de weg die de Heere goedacht om met haar te gaan. Maar ze wist ook, Heere, ik moet sterven. Heere, en ik kan niet sterven. En in die nood wilde de Heer aan haar gedenken. En haar ogen openen voor die zalige borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Van tijd tot tijd werd haar oog daarheen gevestigd. En op die momenten, als hij het mocht zien van het volkomen werk van Christus, van zijn borggerechtigheid, die hij aangebracht had voor verloren mensenkinderen, dan mocht er wel eens hoop in haar ziel zijn. Maar als die gevoelige nabijheid er niet was en het gezicht niet was, dan was daar de vertwijfeling en de aanvechting. In die tijd mediteerde ze veel. Was ze veel met die dingen bezig. En van tijd tot tijd schreef ze het ook wel eens op. Wat haar bezig hield. Zomaar. De achterkant van een puzzelboekje. En in die weg van meditatie, van overdenking, van de leiding van de Heilige Geest, schreef ze het op. Het geloof geloofde het onmogelijke. Dat had ze ingeleefd. Onmogelijk. Van mijn kant om zalig te worden. Zo één als ik ben. Kan niet. Maar het geloof gelooft wat onmogelijk is. Namelijk dat God om Christus wil. De zonden vergeeft. Een weg geopend van boven naar beneden. Toen schreef ze het op. Die morgen vertoonde de Heere mij wat Hij vermag. Hij. Van Hem moet het komen. Van Hem alleen. En zo nam de Heere ze meer en meer de leerschool. En werd ze steeds meer en meer ingewonnen. Om zich te laten zakken op het werk van Hem alleen. Daar alleen op te rusten. Zo kreeg ze meer en meer zicht op die rotssteen, waarvan ook de rouwbrief getuigt. Zijn werk is volkomen. Dat mocht ze Mozes nazeggen. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en in hem is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. En in die weg kon ze ook op het ziekbed liggen, in dat stille vertrouwen. Ook toen ze haar huis moest verlaten en 3 maanden verzorgd is in Calando. Waar ze meer en meer ging ervaren hoe haar lichaam werd afgebroken en de dood steeds dichterbij kwam. Dat ze de hand van haar man wel eens vasthield en zei: man, je bent bij de poorten van de dood geweest. Maar ik heb er genade en waarheid mogen ontmoeten. Maar ik hoef nog niet te sterven. Een hele bijzondere tijd daar in Calando. Dat zullen de kinderen zich met hun vader en de kleinkinderen wel herinneren. Als je zo ziek bent en je moet dan gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. Ze mochten het gedenken. Het werd hen een wonder. Het woord ging open. Gebeden en gezongen. En wat was ze dankbaar. Dankbaar aan de Heer voor haar man en de kinderen. En voor het werk dat hij in hun gezin verricht had. Er zou veel te zeggen zijn. De Heere nam haar weg. De vrezen des doods niet gezien. Waarheid geworden. Wat er gezongen werd bij het binnendragen. Geef. Dat mijn oog het goed aanschouw. Het welk gij. Uit onbezweken trouw. Uw gunst genoot. Toe wilt voegen. Dat is wat, vrienden, familie, gemeente. Heb je er ook wel eens heimwee naar huis, om eeuwig God te loven, omdat Hij de dierbaarste geworden is in je leven? Wat is dan noodzakelijk? Wel, dat je bevindelijk kennis krijgt aan de inhoud van Psalm 94. En met de Heeren hulp willen we dan in deze rouwsamenkomst enkele gedachten ontvouwen aan de hand van deze Psalm 94. En wel in het bijzonder het 19e vers. Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Ik denk zeker dat onze jonge mensen, wanneer ze meegelezen hebben Psalm 94, dat toch best wel een hele indringende psalm vinden. Waar ze op het eerste oog direct niet heel veel van zullen begrijpen. Wat is hier toch aan de hand? Wel, het is een hele moeilijke omstandigheid waarin de dichter met het volk van God verkeert. Ze verkeren in grote nood, dat merk je direct aan het begin van deze psalm. Ze zijn als het ware onder de tirannie van een grote vijand, een gruwelijke overheerser. Ze worden verbrijzeld, ze dreigen te vergaan. En het recht wordt veranderd in het grootste onrecht. Als je alleen maar denkt aan de woorden die de dichter omschrijft als de weduwe en de vreemdeling worden gedood en ze vermoorden de wezen. Wat een afschuwelijke tijd waarin deze dichter leefde. Geen enkele bescherming. Overal om hem heen dreigde de dood, de ondergang. Het recht struikelde op de straten. De goddelozen hebben de overhand. En ze spotten en ze lachen als ze de ellende zien van Gods kinderen. Ja, ze spotten zelfs met de Heer. En terwijl ze dat verschrikkelijk onderdrukkende werk uitvoeren, zeggen ze het tegen Gods kinderen. De Heere ziet het niet en de God van Jacob merkt het niet. En dat is een van de giftigste pijlen die de vijand af kan vuren op het hart van Gods kinderen als hij verkeert te midden van de ellende en van de aanvechtingen. God ziet het niet. Je bent hopeloos overgegeven aan ons. De God van Jacob, hij merkt jullie niet op. Hij heeft geen aandacht voor jullie. En te midden van die omstandigheden klinkt daar dat eerste vers. Die schreeuw te midden van die moeilijke omstandigheden, van midden van die uitzichtloosheid. O God der wrake, o Heere, God der wrake, verschijn blinkende. Gij rechter der aarde, verhef u, breng vergelding weder over de ovaar. O, daar wordt de Heer als het ware aangeroepen. Daar wordt een appel gedaan op de Heere, gij zijt toch de wreker. Dat wil zeggen, Heere, u hebt toch het recht lief. Heere, u duldt toch geen onrecht. Heere, verschijn dan, kom dan blinkende. Dat wil zeggen, Heere, vertoon u dan in uw almacht, in uw heerlijkheid, in uw heiligheid. Heere, kom en ontfermt u zich over uw ellendige en wegkwijnende volk. En als hij dan zo roept, en als het ware een appel doet op het hart van de rechtvaardige rechter, sta op en doe recht, Heere. Dan mag hij als het ware weten dat dat gebed verhoort. Want hij gaat spreken tot die goddelozen. En die goddelozen, als we vers 8 heel nauwkeurig lezen, dan zien we dat die goddelozen zelfs mensen zijn van zijn eigen volk die hem onderdrukken. En dat zal de nood zeker nog verzwaard hebben. Als mensen uit je eigen volk heulen met de vijanden en je mede onderdrukken. Dan zegt hij. In tegenweer van de spot van de vijanden. Zou de Heere die het oor plant niet horen? Hij wil zeggen, de schepper van hemel en aarde die het oor geschapen heeft. Zou hij zelf niet horen onze roep? Heere, kom, rechter, en herstel het recht. En dan mag hij het weten tegenover zijn vijand. De Heere zal jullie tuchtigen en straffen. Maar Maar hij gaat ook bemoedigend spreken tot Gods kinderen. Hij gaat profetisch spreken tot dat verdrukte volk en hen bemoedigen. En wat gaat hij dan zeggen? Als ze daar zo moeten lijden. Als ze daar zo onderdrukt en verbrijzeld worden. Als ze daar zo afgebroken worden. Wat gaat hij dan zeggen tot bemoediging? Wonderlijk woord. Welgelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt en dien gij leert uit uw wet. Hij zegt het tegen dat volk. Dat is nu jullie zaligheid. Dat je deze moeilijke weg moet gaan van afbraak, van onderdrukking, van verguizing. Welgelukzalig, want het is Gods hand die hierin tot jullie komt. En de Heere gebruikt deze weg om jullie te leren wie Hij is. Om juist in die weg al meer op Hem te leren hopen. Hij gebruikt die weg om je te doen sterven aan je zondige verlangens en aan je zondige begeertes en het doen van zondigen. Dit is een weg die God gebruikt om je pasklaar te maken voor de eeuwigheid. Hij loutert jullie zoals een zilversmid het al, zilverlout. Totdat er geen schuim meer is. Geen vuil meer. En toen ik dat overdacht, geliefde familie. Toen dacht ik, dat is het. Wat het geheim is geweest. Van je moeder. Van je vrouw. Op het ziekbed. De Heere legt mij hier. Om mij te tuchtigen. De Heere geeft mij dit ziekbed om Hij bij Hem te brengen. Dat kunnen wij niet begrijpen, jonge mensen. Maar Gods weg is ook niet onze weg. Gods weg is altijd hoger dan onze wegen en zijn gedachten dan onze gedachten. Wij denken, moet dat nou zo? Moet zo het leven nou eindigen? Ja, zou oma zeggen. De Heere heeft mij dit gegeven. Waarom? Opdat ik zou leren op mijn rotssteen te steunen. En zo kon zij, kinderen, heel die weg van afbraak dragen. Omdat ze wist, het is van de Heere. Welgelukzalig is de vrouw die de Heere tuchtigt. Maar niet alleen bemoedigend en onderwijzend spreekt hij. Hij spreekt ook vertroostend tot Gods kinderen. En wat zegt hij dan in die moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren? Hij zegt het, want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten. O, dat is de troost ons in druk toegezegd. Hij blijft nabij. Hij begeeft zijn volk niet. De spotters kunnen wel zeggen, de Heere hoort het niet. En de God Jacobs merkt het niet op. Maar dat is niet waar, o volk van God, zegt de dichter. Weet het. Ook al bemerk je de Heere niet, Hij is er wel. En Hij draagt je en Hij ondersteunt je. Hij begeeft zijn erfenis niet. De duivel kun je het wijs maken en zeggen tegen je. De Heere heeft je verstoten. De Heere weet niet van je af. Nee, het is niet waar, zegt de dichter. De Heere zal u niet begeven. Zo heeft ze het ook ervaren. Hij blijft nabij. Liefde, misschien zijn er ook vanmiddag wel in deze rouwsamenkomst. Die ook die stem van binnen horen. De God Jacobs merkt het niet. Dat je aangevochten wordt, bestrijden. Dat het zo donker in je leven kan zijn. Zul je het meenemen? De Heere begeeft zijn erven niet. Hij heeft ze duur gekocht. Met de duurste prijs van zijn bloed. Hij begeeft de zijnen niet. Laat dat ook uw troost zijn. Ook uw broeder. Als je nou alleen verder moet. Hij begeeft de zijnen niet. Maar misschien zit u wel met een vraag en zegt, ja, dat kan die dichter nou wel zeggen. Tot bemoediging en tot troost. Maar hoe is het nou met hemzelf? Wel, daar zal die getuigenis van geven. Hij zal gaan vertellen hier in deze psalm wat hij aan de Heere heeft. En wie de Heere voor hem geweest is. En wie de Heere nu voor hem is. In deze moeilijke omstandigheden. Misschien wil je het ook weten. Kleinkinderen. Hoe kan het toch? Dat oma dat zo gedragen heeft. Hoe komt het toch? Dat ze zo van de Heere spreken mocht. Wel, de dichter die gaat dat uitleggen. Vanuit zijn eigen leven. En hij confronteert ons allemaal met de vraag, wie, in het 16e vers, wie zal er voor mij opstaan tegen de boosdoeners? Laat ik het zo mogen vragen aan ons allemaal, wie zal u door het leven leiden? Wie zal er voor u zorgen? Wie zal u door de doodsjordaan leiden? Wel, de dichter zegt, als ik let op mijn omstandigheden en als ik let op de vijanden die mij omringen, is er niemand in de wereld die mij helpen kan. Is er niemand die mij verlossen kan. Alle mensenkinderen zijn ijdelheid. Mijn goed en mijn gaven en mijn geld kunnen mij niet helpen. Wie zal er voor mij opstaan? Wie zal voor mij een schild zijn? Wie zal mij bewaren voor de eeuwige dood? Niemand. En dan gaat hij het geheim van zijn leven verklaren. Er is niemand die voor mij zorgen kan. En daarom zou ik aan de dood zijn overgegeven. Aan de eeuwige ondergang. Maar daar klinkt de jubel van zijn leven. Ten ware de Heere mij een hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in stilte gewoond. Hij zegt, als het ware, indien de Heere mij niet tot hulp geweest was, ik ware al lang vergaan. Hij mag het zeggen, de Heere, die is het, die mij staande gehouden heeft, te midden van al die moeilijke omstandigheden. En daarin hoor je iets. Wat verderop de dichter van Psalm 116 zegt, ik lag gekneld in banden van de dood. Dat angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was omringd door droefenissen. Wie kan mij helpen? Niemand. Dan is er nog maar één weg. Die we ook in Psalm 94 zien in het eerste vers. En ook in Psalm 116. En dat is en dat blijft de enige weg. Dat is de schreeuw naar boven, naar de Heeren. Maar, riep den Heere aan in al mijn nood. Och Heere, God der wraken, gij Heere, gij rechter, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Die is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Dat is de belijdenis. Dat is het geheim van deze dichter. En die uitredding, die gaat hij nu heel concreet maken. Hij zegt, als mijn voet wankelt. En jonge mensen, dan moet je dat zo zien. Hij ziet zich daar als een bergklimmer. Over een smal berg. En daar ineens breekt er een stuk steen af. En hij wankelt. En hij zou in de ravijn neergestort zijn. Mijn voet wankelt. O God, ik stort neder. Je hoort de roep van de man in grote nood. Het is als in de geschiedenis van Petrus, wandelend op het water, maar ziende op de golven en de winden, zinkt hij weg. Wel, zo was het ook met de dichter. Hij dreigt door de aanvechtingen geschokt neer te vallen. Zijn geloofsvertrouwen is hij kwijt. En hij dreigt om te komen. Maar in dat dodelijkste tijdgewricht is daar de hand van de Heer. Om die wankelende, om die wegzinkende vast te grijpen. En dan zegt hij het met deze woorden. Uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunt mij. Dat is het. Heere, toen ik wegdreide te zinken, waren daar de armen van uw goede tierenheid. Daar was uw genade. U greep mij vast en u ondersteunde mij. En als het ware gaat hij verder. En hij gaat dat nog opnieuw uitleggen. Wat er gebeurd is in zijn leven. En hij zegt het. Als de gedachten in mij vermenigvuldigden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Hij zegt het toen allerlei angstige gedachten zich in mijn hoofd en hart vastzetten. Toen daar de benauwdheid kwam uit de diepte van mijn ziel. En als het ware de Satan van alles in mij wierp en zei. Je hebt geen heil bij God. God denkt niet aan jou. En het geheel donker en duister in mijn ziel werd. De gedachten zich vermenigvuldigden. Kwam de Heer over. En hij greep mij vast. En hij verkwikte mijn ziel. En hij troostte mij. In het midden van mijn moeiten en zorgen. En zo kon ik mijn weg vervolgen. En als de Heere zo, als hij denkt en de gedachten zich vermenigvuldigen, komt nooit meer goed met mij. En de Heere komt hem vertroosten met zijn woord. En hij mag dat weer door de geest geloven. Dan ziet hij het ook. En daar sluit die psalm mee af. De Heere zal hun ongerechtigheid op hun wederkeer. Dan mag je het weten, het is niet te vergeefs op de Heere te hopen. De Heere zal ons gebed verhoren en hij zal uitkomst geven. Dat was het vaste vertrouwen. En dat was het wat de dichter ook deed zingen. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakte, ik zal vol heldenmoed. Daar zijn hand mij behoedt. Tienduizenden niet vrezen, schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd moog wezen. Geliefden, ik zei het. Willen wij getroost leven en zalig sterven, dan moeten wij iets kennen van deze psalm. Dan moet het door genade ook de tolk worden van ons leven. Zo was het ook in het leven van onze zuster. Toen haar gedachten zich vermenigvuldigden. Ik stipte het al aan. Vorig jaar. Dat de boodschap komt en de werkelijkheid. Onontkoombaar is van sterven. En je weet het. Dat je ouders je het geleerd hebben. Dat je het op de zondagschool gehoord. Het woord dat je verkondigd hebt. Sterven. Geliefden, dat is God ontmoeten. En God ontmoeten, zoals we hem lezen hier in Psalm 94, als de rechter, de heilige rechter van hemel en aarde. Dat is sterven. Dat is voor God verschijnen, voor zijn rechterstoel. En dat is van nature voor u voor jou. En het werd ook voor onze zuster een onmogelijkheid. Wie zal God zien en kunnen leven? De heilige en ik de onheilige. Gemeente, als dat werkelijkheid wordt, dan gaan de gedachten zich vermenigvuldigen. Dan gaan wij terugzien op ons leven. En dan wordt ons leven een en al zon. Dan gaan de gedachten zich vermenigvuldigen. Ik ben een overtreder van Gods heilige wet. Ik heb geen daarvan gehouden. Ja, ik heb ze alle overtreden. Keer op keer. En dat maakt mij een schuldenaar voor God. Want ik ben heilig uit zijn handen voortgekomen. Goed geschapen. Maar in Adam, willens en wetens van hem afgekeerd. En daarom zijn mijn zonden bewuste opstand en vijandschap tegen hem. Als de gedachten zich gaan vermenigvuldigen, o dat die vanmiddag ook in uw en jullie ziel zich vermenigvuldigen. Want als ik voor die rechterstoel moet verschijnen, zal het klinken: betaal mij wat geschuldig zijt. En hebt u wat, jonge mensen, heb je wat om God te betalen? Nee, niets. Grijp je het wat zeggen wil. Als mijn gedachten zich in mijn vermenigvuldigen. Heer, hoe zal dat ooit kunnen? Geen penning om te betalen en een hemelhoge schuld. Dat wordt onhoudbaar. En zo gaat de Heere plaats maken voor dat heerlijke vervolg van die tekst. Als de gedachten zich in mij vermenigvuldigen, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Wat gebeurt er dan, jonge mensen? Als onze gedachten zich vermenigvuldigen en wij zien door Gods geest geen uitweg meer. Een verzondigd leven en een heilig God. Hoe zal dat kunnen? Weet je wanneer dat kan? Als God het boek van zijn gedachten naast het boek van onze gedachten gaat leggen. En wat mag dan zo'n ziel gaan lezen in het boek van Gods gedachten? Wel bijvoorbeeld dit. Wat de Heere gaf te spreken aan de profeet Jeremia. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Dat ik u geef in het einde en de verwachting. Hoor je dat? Ik heb geen gedachten des kwaads. Ik heb geen lust in uw dood. Maar ik heb gedachten des vredes. En dat wijst heen naar die grote vredevorst. Wat waren de gedachten Gods? Al zo lief heb ik de wereld gehad. Dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb. Dat zijn de gedachten des vredes. Waarom? Opdat een iegelijk in hem zou geloven. En niet verderven. Dat zijn de gedachten des vredes. Dat zijn de gedachten Gods. En die gedachten vertroosten een doorwonde ziel. Die gedachten verkwikken een uitgemergelde ziel. Die gedachten bemoedigen een neergebogen zondaar. Heere, hebt u dan geen lust in mijn dood? Nee, maar daarin dat je je zou bekeren en het leven vinden bij mij. En uw gedachten vertroosten en verkwikken. Dat alleen, jonge mensen, kan troost geven in het leven. Als je zo, de Heer Jezus Christus, als de raad des vredes van de Vader mag zien. In hem zie je zo heerlijk, ik begeer niet uw ondergang. Ik begeer uw behoud. Kom daarom, herwaarts tot mij, opdat je in mij het leven zou vinden. En uw vertroostingen verkwikken mij. Dat was haar enige verkwikking op het ziekenhuis. God ziet in ontferming naar mij neder. Dat je zo vanmiddag, ervarend de inhoud van deze tekst, als de gedachten zich in mij vermenigvuldigen, het onmogelijk wordt om te sterven en te moeten sterven, om in die weg, als een dorstige, als een hongerige, door de Heere vertroost te worden. Wat de dichter zingt in Psalm 63. O God, gij zijt mijn toevlucht, mijn God. U zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam heigen. En dorsten naar u in een land dat dor en mat, van droogte brand, waar niemand lafenis kan krijgen. Nee, hier beneden is het niet, jonge mensen. De wereld gaat voorbij. En dat als je gedachten zich vermenigvuldigen, dat er vanmiddag over mag blijven. Met de dichter van Psalm 94. Als mijn voet wankelt, ondersteunde uw gerecht. Als de gedachten zich vermenigvuldigen, hebben uw vertroostingen mij verkwikt. Troost mij en zeg vanmiddag tot mijn ziel, Heere, ik ben uw heil alleen. En zo mogen we gaan afsluiten met die boodschap voor al degenen die vanmiddag, jong en oud, denkend aan hun sterven, denkend aan hun zonde en schuld, denkend aan de mogelijkheid van zalig worden van hun kant. Daar klinkt het uit Psalm 145. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat vanmiddag met al die gedachten vermenigvuldigt, schreiend tot hem vlucht. Die ongeveinsd in het midden der ellende, met de dichter van Psalm 94, niet naar Gods troon met zijn gebed blijft wenden. Wat een heerlijkheid. Hij, de Heere, geeft de wens van alle die hem vrezen. Hij heeft hun beden nimmer afgewezen. Zul je nog langer bij deze Heere weg willen blijven? Waarheen, als de gedachten zich vermenigvuldigen, als je voet wankelt, wel, tot hem, die vertroosten en verkwikken wil, opdat het in je hart mag gaan zingen. Psalm 94 bereikt. Tekst van de rouwbrief. Wanneer mij het afgepeinsde hart door al mijn denken werd verward en ik in drukschier was gestikt, toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Amen. Eindigen wij met gebed. Heren, wilt u ons de inhoud van Psalm 94 leren? Psalm die voor de overledenen zo tot onderwijs is geweest. Heere, geeft u ook Dat het zo tot onderwijs mag zijn. Voor allen die haar lief zijn. Die haar dierbaar zijn. O grote genadige koning. Zie zo op deze familie neer. Zie toch in gunst en genade op ons allen neer. En wij bidden het u. Gaat u met ons mee. Ook als we deze plaats gaan verlaten. Heere, laat het toch mogen zijn, dat verlangen. Om te mogen delen in dat heilgeheim. Waar straks het orgel zal van spelen. Als de overledene wordt uitgedragen. Uit die 62e psalm. In God is al mijn heil, mijn eer. Heere, dat is het geheim van al degenen die Psalm 94 kennen. Als mijn voet wankelde, ondersteunde uw goede tierenheid mij. Indien de Heere, ja Heere, als u er niet was geweest, gewis het was verloren. Maar u hebt gedachten des vredes openbaar. U verkwikt met uw vertroostingen een doorwonde ziel. Met die boodschap. Zie, hier ben ik. Wij willen het u vragen, Heere. Gaat u zo met de familie mee. Ondersteun onze broeder als hij straks de geliefde vrouw aan de schoot der aarde moet toebetrouwen. Wees met de kinderen als ze afscheid moeten nemen van hun zorgzame, lieve moeder. Wees met de kleinkinderen. Gedenk ze allemaal. Gedenk ook de zusters. Heere, u kent ook hen. Zo dragen we heel de familie hartelijk aan u op. De gemeente. Allen die met hen meeleven. Heere, laat het goed mogen zijn. Als we afscheid moeten nemen. En mag het zijn. En dat niet voor eeuwig. Heere, troost ons dan in dit verdriet. Ga met ons mee en verlaat ons niet. Om Jezus wil alleen. Amen.
Voordat wij naar de begraafplaats gaan, zal Zomerien vanaf deze plaats nog een woord van dank spreken.
Familie, vrienden, bekenden en meeleverden. Namens de familie wil ik een woord van dank tot u richten. Maar voor ik dat doe, wil ik toch nog iets anders vertellen. En dat heeft te maken met de laatste week van Madeleven. Niet om sentimenteel te doen, beslist niet. Maar om onze dank in het juiste licht te plaatsen. Het was zo in die laatste week dat we goed moesten luisteren om te verstaan wat Ma zei. En toen we op een gegeven moment vroegen, Ma, hoe gaat het? Toen zei ze zoiets als pijn. Dus we zeiden, Ma, heb je pijn? Toen zei ze, wel nee mijn kind, ik heb het zo fijn. Kun je dat nou begrijpen? Als je zo ziek bent en je bent aan het einde van je leven gekomen. En je kunt dan zeggen, ik heb het zo fijn. Dat is genade. Ma mocht iets zien wat de psalmdichter zei toen hij schreef: maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Want daar ging het maar om. Kijk, en als we dat nou horen, dan zult u begrijpen dat we in eerste instantie God moeten danken. Danken dat hij mij heeft verlost. Danken dat hij u, jou en mij zijn genade wil schenken. En danken dat hij ons als familie de kracht geeft om verder te gaan. In de tweede plaats wil ik dan bedanken Hospice Calando, directie, de doktoren en ook de pastoraal medewerker. Wat een voorrecht dat we in ons midden, in onze regio, over zo'n instelling kunnen en mogen beschikken. Maar in het bijzonder wil ik toch wel onze dank uitspreken aan het verzorgend personeel en de vele vrijwilligers die zich daar iedere dag met een hele moeilijke taak bezighouden. Ma heeft 3 maanden in Calando gelegen. 3 maanden. Dat is voor een hospice een hele lange tijd. In die tijd is er ook een band ontstaan tussen ma en de verpleging, verzorging. Tussen pa en de verpleging en de verzorging en ook met ons. En als je ziet met wat voor een hartelijkheid en wat voor een liefde zij onze moeder hebben verzorgd, dat is geweldig. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. En dat was ook wederkerig. Want ma, die heeft meer dan eens gezegd: het zijn zulke schatten. Ja. Ik wil ook de dominee hartelijk danken voor de pastorale begeleiding. Ma en pa, veel gesprekken plaatsgevonden. En dat is goed. Dat heeft ma ook goed gedaan. Dominee, ook hartelijk bedankt voor het leiden van deze dienst. U hebt ons weer gewezen op onze verantwoordelijkheid. Ja, ik kan u net niet zien, maar ja. U hebt ons gewezen op onze verantwoordelijkheid. Maar u hebt ons ook laten zien een stuk van Gods goedheid en van zijn genade. En dan is er maar net mee wat wij ermee doen. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Het kostbaar echtpaar, de bediening, dank u wel voor de verzorging van de condoleanceavond. En ook de kerkenraad willen we hartelijk bedanken voor het afsluiten van die avond. Dan past ook een woord van dank aan de begrafenisondernemer. Je leest wel eens met zorg en toewijding. Nou, we hebben gezien wat dat betekent, wat dat inhoudt. Als een begrafenisondernemer met zorg en toewijding je overleden moeder verzorgt. Hartelijk dank daarvoor. Ik wil ook alvast de dragers bedanken voor het werk wat ze nog moeten doen. Straks naar de begrafenis. Verder iedereen die hier aanwezig is. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, uw belangstelling. Het is goed om te delen. Niet alleen een voorspoed, maar ook een tegenspoed. Dank u wel daarvoor. Pa, ik wil je ook bedanken. Namens je kinderen, namens mij. Het zijn moeilijke tijden geweest die achter ons liggen. Maar de Heer heeft vertroost. En heeft kracht gegeven, zeker aan u, om die 3 maanden in Calando toch dag in dag uit daar aanwezig te zijn. Ma bij te staan, je al je zorg en liefde aan haar te geven. Ma heeft ook vaak gezegd: hij zorgt zo goed voor me. Hij houdt van me. Ja. Het zal stil worden in de Koninginnenlaan, dat weten we. Maar we weten ook één ding: dat ons hart en de deuren van onze huizen voor altijd voor je openstaan. Dank u wel.
Meneer Vlerius, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, verdere familie, vrienden, belangstellenden, dan is nu de tijd aangebroken voor het vertrek naar de begraafplaats, de Sommelsdijk. Mogen wij u verzoeken nadat het overleden door de vier kinderen zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen. De wens van opa Vlerius is dat wij op de begraafplaats langs het graf van zijn geliefde kleindochter Willemijn gaan. Mogen wij nu de vier kinderen die uitlijden verzoeken hier vooraan plaats te nemen. U allen, zover het mogelijk is, wederom verzoeken te gestaan. Het is de bedoeling met eigen vervoer bij de stoet aan te sluiten. Dus we gaan per auto naar de begraafplaats. Allereerst de heer Vlerius, de kinderen en de kleinkinderen. Daarna de familie Vogelaar, familie Vlerius, dominee Egas en kerkenraad. Lief ook alle andere aanwezigen, en indien het mogelijk is, met eigen vervoer bij de stoet aan te sluiten. Meneer Vlerius, kinderen, kleinkinderen en verder familie, vrienden, belangstellenden, het lichaam van Maria Vlerius Vogelaar zal nu aan de schoot der aarde worden toebetrouwd.
Het is nu de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Egas.
Geliefden, graag wil ik aan het graf van de overledene met jullie lezen een paar woorden uit Prediker 7. Beter is een goede naam dan goede olie, en de dag des doods dan de dag dat iemand geboren worden. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds, want in hetzelfde is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. Het harder wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde. Geliefde familie, en dan denk ik even in het bijzonder aan de kleinkinderen. Wat is de Bijbel toch een woord dat altijd haak staat op onze gedachten? Want de Bijbel zegt het door de mond van Salomo: het is beter te gaan in een klaaghuis dan in het huis van een maaltijd. Wij zouden zeggen, nou, ik ga liever naar een trouwerij, ik ga liever naar een verjaardag dan naar de begrafenis. Maar nu zegt Salomo, nee, de wijze, dat is iemand die de Heere vreest, die zegt, ik wil maar liever zijn in het klaaghuis, omdat dat mij zo bepaalt bij de eeuwigheid. En daarom, geliefden, is het toch zo goed om hier te zijn. Om te leren bij dit graf dat wij allemaal sterven moeten. En als we nou zo gewandeld hebben tussen de graven, dan weet u ook waar we even langs gelopen zijn. En dan weet u dat we allemaal geen 78 worden. De wijze legt het in zijn hart, ook ik moet sterven. En dat kan zijn als ik 19 ben, 49, 79. Maar wij moeten allemaal sterven. Dat is de prediking van dit geopende graf van onze geliefde zuster. En daarom hoop ik dat u bij dit geopende graf dit woord van Salomo gaat begrijpen. Dat het ook waar wordt. Het is beter te gaan in het klaaghuis, want in het zelf is het einde aller mensen, en de levende legt het in het hart. Dat we allemaal met die boodschap naar huis gaan: ik moet ook sterven. En we hebben het gehoord in de kerk: sterven, dat kan toch alleen God ontmoeten als we die borg kennen. En kleinkinderen, dan herinner ik de woorden op de rouwbrief: leunend en steunend op de borggerechtigheid van Christus. Zo alleen kun je sterven. En buiten de gerechtigheid van Christus kun je niet sterven. En daarom is het zo nodig dat we beseffen: leun en steun ik ook op de borggerechtigheid van Christus. Is hij ook mijn rotsteen? Kleinkinderen, ik zou zeggen, lees toch eens en herlees de rouwbrief. En herlees die rouwbrief nou biddend en zegt: Heere, wilt u wat erop staat en wat u oma geleerd hebt, wilt u toch ook mij leren? Heere, als de gedachten zich vermenigvuldigen, en die vermenigvuldigen zich toch. U staat hier toch niet als een stok en een blok, en u gaat toch zometeen niet naar huis en zegt, nou, dat hebben we ook weer gehad. Maar u voelt toch wel dat de Heere klopt aan uw deur. Dat de Heere hier aan het graf tot u spreekt. En dat de Heere tot u zegt: bereid uw huis en gij zult sterven. O, ik bid het u toch. Laten de gedachten zich vermenigvuldigen. Dat u bij dit graf denkt aan uw eigen sterven. En dat u meeneemt. U hebt allemaal die rouwbrief gehad. Berg hem niet op. Maar leg hem op de aanrecht. Als u het eten klaarmaakt. Leg hem op uw bureau als u aan het werk bent. En herlees de boodschap van de Heere. Als de gedachten zich vermenigvuldigen, zo hebben uw woorden mij vertroost en verkwikt. Laat dat uw gebed zijn. Heere, vervul het ook aan mij. Ook nu hier aan het graf. En laat het ook in mijn leven mogen zijn, dat ik op die borggerechtigheid van Christus alleen steunen. Hij wordt het u nog toegeroepen. Hij heeft het nog gezegd: ik heb geen lust in uw dood. De gedachten des vredes zijn van de Heere. Hij heeft zijn zoon gegeven, opdat u het leven zou vinden in hem. En daarom hoop ik dat dit sterven van Maria Vogelaar voor een ieder persoonlijk op zijn eigen wijze, in zijn eigen omstandigheid, tot een rijke zegen mag zijn. Geliefde broeder, Het is een afscheid. En ik bid u toe dat het voor u ook mag zijn. Heere, hoe lang nog? Heere, hoe lang nog? Dat ik dan ook de weg mag gaan die mijn vrouw gegaan is. Je bent jaren ambtsdrager geweest. En je weet het, met je ambt kun je niet sterven. Maar wel ziende op die grote ambtsdrager. En dat bid ik je van harte toe. Dat de tijd gaat korten. Maar dat je mag weten, mij is een beter lot bereid. Geliefde kinderen, hij is er nog. Je mag hem nog hebben, je vader. Omring hem met liefde. Het is zo lang, een dag van 24 uur alleen. Nou kan die goed tegen de eenzaamheid, dat hebben we gemerkt. Kan zijn tijd wel vinden, maar toch, het gemis zal ingeleefd worden. Steun en ondersteun hem. Maar bovenal bid ik toe, laat het sterven van jullie geliefde moeder een roepstem zijn, een aansporing. We hebben op het sterfhuis met elkaar erover gesproken. Dat de Heere nou ook in jullie hart door mag werken, van geslacht tot geslacht. Geliefde kleinkinderen. Bij dit graf en bij het graf waar we langs gelopen zijn, vermenigvuldigen echt onze gedachten hier aan dit graf. De Heere ontferme zich over jullie allemaal. Jullie hebben allemaal op je eigen wijze langs dat graf gelopen en nu bij dit graf. We zeiden het tegen elkaar in de auto, want is er veel gebeurd in de kring van de familie Valerius. Ik bid het jullie toe, jongelui. Het is beter te gaan in het klaaghuis. Dat kun je misschien niet begrijpen. Wat kan zo gezegend zijn? Als de Heer je erbij bepaalt dat je ook sterven moet, zoek dan de Heere en leef. Vind het leven. De Heer heeft het gesproken. Hij wil werken in harten van jonge mensen. In het hart van Willemijn. Hij heeft gewerkt in het hart van jullie oma. En zo wil hij ook werken in jullie harten. Zoek dan toch de Heere. Het is niet te vergeefs. Zoek hem. De graven spreken ervan. Zalig de doden die in de Heere sterven. En dat geldt ons allen. Heere, u laat het regenen. Laat het regenen, de dauw van uw geest, op ons aller hart. Amen.
Familie, verder aanwezigen, dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mogen wij u wederom verzoeken ons te volgen mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst ouderling Born deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er gelegenheid, en nu dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren, of kunnen we van de familie afscheid nemen in de zaal achter de kerk. Daarna zal u al een koffie, thee of wat anders worden aangeboden. Het is nu de bedoeling dat alleen de heer Valerius, de kinderen en kleinkinderen, als laatst hier bij het geopende graf van hun geliefde overledene afscheid nemen. Mogen wij nu de overige familieleden en aanwezigen verzoeken ons te volgen. Er is nog een keer gelegenheid, en nu u dat wilt, langs het geopende graf te gaan.
Wil ik deze begrafenisplechtigheid afsluiten met het lezen van de geloofsbelijdenis en psalm 8 en afsluiten met gebed. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En boven psalm 8 staat Gods majesteit. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kindekens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wel, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Heere van hemel en van aarde, tot u mogen we naderen in het gebed aan het einde van deze begrafenis. De begrafenis van onze zuster Filerius. Heere, en dan hebben we haar achter moeten laten. En wij zijn u hier. En dan bidden we van u of u wilt zijn met onze broeder Filerius. Met de kinderen, de kleinkinderen, de zusters en de overige familieleden. Heere, dan moet onze broeder nu alleen verder. Wil u hem daar de kracht en de sterkte voor geven en uw genade om dat te doen. En ook de kinderen, Heere, die hun moeder moeten missen en de kleinkinderen hun oma. Heere, dat zijn wegen, die zijn moeilijk, die zijn bijna onmogelijk voor ons. Maar als u krachten geeft, Heere, dan kunnen we dat alles wel. Dat hebben we ook ervaren en gehoord aan het einde van het leven van onze zuster. Dat zij in die moeilijke weg heeft mogen zeggen, ik zou het niet graag overdoen. En dat zij uw nabijheid heeft ervaren en uw troost. En Heere, dan hebben wij haar achter moeten laten, maar niet zonder troost. Niet zonder de wetenschap dat zij voor eeuwig bij u in de zaligheid mag bestaan. We hebben gelezen uit uw woord dat uw majesteit groot is over deze aarde, maar uw heerlijkheid is nog vele malen hoger en groter in de hemelen. Heere, geef aan de nageslacht van onze zuster ook die genade. Heere, en wees dan zo met hen en het verdere van hun leven, en niet alleen met de familie, maar ook met ons allen. Wij mogen nog verder in het leven, maar we hebben het gehoord, Heere, hoe noodzakelijk het is om u te zoeken. Geef dat, die genade, want u zegt het, die mij zoeken, die zullen mij vinden. Heere, wees dan zo nabij en goed, en het verdere van deze dag, we vragen het van u, uit genade, alleen om Jezus wel. Amen.
Mogen wij nu, meneer Filerius, de kinderen, kleinkinderen, de zussen, schoonzussen en zwagers verzoeken ons te volgen naar de zaal hier achter de kerk. Zoals al is gezegd, is er nu gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren, of kunnen we van de familie afscheid nemen.